Goedemiddag gemeente, gasten, ook mensen die via het internet met ons meeluisteren. Welkom in deze dienst. Vanmiddag gaat voor dominee Van Pelt. De kerkenraad heeft verder geen bijzondere mededelingen. We beginnen, beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 138, vers 1 en 4 uit de Oude Bereiming. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Er is nu eerst gelegenheid voor persoonlijk stilgebed. Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde geschapen heeft, de zee en al wat daarin is. Die trouwe houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we onze God lof zingen met de woorden van Psalm 33, vers 1 en vers 3 in de nieuwe berijming. Kom nu met zangen, roert de snaren, gij volk dat leeft van 's Heren recht. Laten we samen bidden om Gods zegen over deze dienst. Laat ons bidden. Heere God in de hemel, we danken u hartelijk dat we de adventstijd ingaan en dan met elkaar naar de kerk mogen gaan. Een moment uit de drukte van ons leven, een moment om elkaar te ontmoeten en om te buigen voor uw woord, om op te ademen. Dat onze ziel lucht krijgt. Dat onze vragen en onze moeite, onze worsteling en onze strijd tot rust mag komen aan uw hart. Want wij zijn er nog niet. Wij zijn er nog niet met deze wereld. Als er 500.000 kinderen in Syrië lijden onder oorlogsgeweld. Wij zijn er nog lang niet in deze wereld. Als mensen honger lijden. Als mensen onrecht doen. Als in onze samenleving veel angst is over hoe we met elkaar omgaan en onzekerheid over onze toekomst. Wij zijn er ook nog niet met de kerk. Als veel kerken zo ver zijn leeggelopen en we denken hoe gaat dat nu verder. Wij zijn er ook nog niet in ons persoonlijk leven dat soms zo getekend wordt door ziekte en zorgen, door problemen die er zijn van onszelf of anderen waar we in liefde van harte aan verbonden zijn. En dan kan het zo moeilijk zijn om te zien hoe een ander soms moet lijden. Maar neemt u ons dan mee op de weg van de Heer Jezus. Kind van kerst, man van smarten, koning in de hemel. Neem ons mee op de weg achter onze heiland, naar de toekomst die u beloofd heeft. En wilt u elke stap van de weg met ons gaan, ons bemoedigen en troost en kracht geven, ons nabij zijn in onze gezinnen en relaties, dat we het goed mogen hebben met elkaar, ons nabij zijn als gemeente, als jongeren en kinderen in de gemeente, om te leren wie u bent, om dat ook te kunnen zien in anderen die ons voorgaan. Geef ons, Heere, wat nodig is om ook in deze tijd mee te gaan aan uw hand en door uw geest en door uw woord het licht te laten zijn op de weg van ons leven en ons kracht te geven. Doe ons geloven dat u een God bent voor wie niets onmogelijk is. Dat is toch echt Advent? En mogen wij daar dan vanmiddag ook iets van merken? Help ons dat het goed is om uw woord te spreken en ernaar te luisteren. En dat we mogen merken dat u ons daarin toerust voor wat verder deze week op ons afkomt. Voor ons is het nog een verrassing, maar u weet het allang en u weet wat we nodig hebben. Geef ons dan mee wat we nodig hebben vandaag en morgen en elke dag weer. En mag zo de lof en de eer van uw naam onze harten vervullen en ons zo positief in deze wereld doen staan. Positief in de kerk waar u ons een plek hebt gegeven doen staan. Positief in onze gezinnen en relaties doen staan. In de verhoudingen op de werkvloer en op school. Omdat wij geloven dat u die God bent die machtig zijt. Dat voor u niets onmogelijk is. Dat u een God bent van wonderen. De God van het leven. De God van het licht. Ontfermt u zich dan over deze wereld. Ontfermt u zich over ons leven. En neem ons mee. En leid ons verder op de weg achter u. Dat bidden we. Uit genade. Om Jezus wil. Amen. De schriftlezing in deze dienst, gemeente, is uit het Oude Testament. Ik lees u uit Ezechiël 37... Vers 1 tot 14. Ezechiël is een ballingschapsprofeet. U moet zich voorstellen dat het volk van Juda en van Israël, het tweestammenrijk en het tienstammenrijk, in de tijd van Ezechiël al een hele tijd in ballingschap zitten. Een nationale ramp voor het land. En veel mensen zitten daar moedeloos mee te worstelen. En een van de profetieën die de profeet aan dat moedeloze volk mag doorgeven, vinden we in hoofdstuk 37, vers 1 tot 14. De hand van de Heere was op mij en de Heere bracht mij in de geest naar buiten en zette mij neer midden in een vallei. Die lag vol beenderen. Hij deed mij er aan alle kanten omheen gaan en zie, er lagen zeer veel op de grond van de vallei en zie, ze waren zeer dor. Hij zei tegen mij, mensenkind, zullen deze beenderen tot leven komen? En ik zei, Heere, Heere, u weet het. Toen zei hij tegen mij, profeteer tegen deze beenderen en zeg tegen hen, dorre beenderen, hoor het woord van de Heere. Zo zegt de Heere, Heere tegen deze beenderen, zie, ik ga geest in u brengen en u zult tot leven komen. Ik zal pezen op u leggen, vlees op u doen komen, een huid over u heen trekken en geest in u geven, zodat u tot leven komt. Dan zult u weten dat ik de Heere ben. Toen profeteerde ik zoals mij geboden was. En er ontstond een geluid zodra ik profeteerde en zie een gedruis. De beenderen kwamen bij elkaar, elk been bij het bijbehorende been. En ik zag en zie, er kwamen pezen op en er kwam vlees op en hij trok er een huid overheen, maar er was geen geest in hen. Hij zei tegen mij, profeteer tegen de geest, profeteer mensenkind, zeg tegen de geest, zo zegt de Heere, Heere, geest, kom uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden, zodat zij tot leven komen. Ik profeteerde zoals hij mij geboden had. Toen kwam de geest in hen en zij kwamen tot leven. Zij gingen op hun voeten staan, een zeer, zeer groot leger. Toen zei hij tegen mij, mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Zie, ze zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan. Wij zijn afgesneden. Profeteer daarom en zeg tegen hen, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal uw graven openen en ik zal u uit uw graven doen oprijzen, mijn volk, en ik zal u brengen in het land van Israël. Dan zult u weten dat ik de Heere ben, als ik uw graven open en als ik u uit uw graven doe oprijzen, mijn volk. Ik zal mijn geest in u geven, u zult tot leven komen en ik zal u in uw land zetten. Dan zult u weten dat ik, de Heere, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de preek vindt u in dit gedeelte, Ezechiël 37, daarvan vers 12. Ik lees dat nog een keer voor. Profeteer daarom en zeg tegen hen, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal uw graven openen en ik zal u uit uw graven doen oprijzen, mijn volk, en ik zal u brengen in het land van Israël. Voor we naar de boodschap van dit gedeelte gaan luisteren, gaan we zingen in de oude berijming van Psalm 42, vers 3, 4 en 5. O mijn ziel, wat buigt u neder? Daarna gaan de kinderen naar de zondagsschool en is de plaats voor de collecte. U mag uw gaven geven voor de Heere en de dienst in zijn koninkrijk. Laten we nu eerst gaan zingen van Psalm 42, de versen 3, 4 en 5. Laten we straks na het aanvangen van de preek zingen lied 221, vers 1 en vers 2. Wees gegroet, gij eersteling der dagen, morgen der verrijzenis. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, de afgelopen week in Nunspeet op de generale synode was er een bijzonder moment. Er was voor gezorgd dat van alle zendingsgemeenten die er in ons kerkverband zijn, dat er een voorganger was met één van de mensen die daar tot geloof zijn gekomen. En dan denk je, wat fijn, er zijn mensen die komen tot geloof ook in ons kerkverband. Maar in dezelfde synodeweek is er ook gesproken over de problematiek van kleine gemeenten. Dat gemeenten langzamerhand wegkrimpen en het moeilijk hebben om nog te blijven overleven. Dat er dan vaak alleen ouderen overblijven en er bijna geen jonge mensen meer zijn. Daarom ben ik blij om jullie te zien zitten. En ik hoop dat je meedoet. En ik hoop dat jullie verder gaan in het spoor van het evangelie. Maar het zet je wel aan het denken. Hoe gaat het nou met ons als kerk? Hoe gaat het met jullie als gemeente? En bekijk je het een beetje meer van de geestelijke kant, dan kun je zeggen, nou, als je Jezus echt wilt volgen in je leven, dan gaat dat alleen lukken als je thuis bent in zijn woord, in zijn evangelie. Want dat woord vertelt wie hij is, wat hij gezegd heeft en wat hij van jou vraagt. Maar hoe bleekjes en zwakjes is onze Bijbelkennis in de praktijk vaak? Hoe nodig is het om met elkaar de Bijbel open te doen op club en catechisatie, vereniging, noem het maar op? En wil je echt leven met de God van de Bijbel, dan zul je ook de worsteling kennen van het sterven aan jezelf. Want Jezus zegt tegen iedereen die hem wil volgen, verloochen jezelf, neem je kruis op en volg mij. Dat is niet makkelijk. Dat geeft strijd. Maar zeg nou eens eerlijk, wie hoor je daarover? Wij hebben het veel liever en we zingen ook veel liever over het fijne gevoel van Gods nabijheid. Alsof dat altijd maar voor je klaar ligt, zonder de worsteling waar Jezus je toe oproept. En je kunt dat ook persoonlijk hebben. Een periode van stilstand in je geloof, dat het lijkt alsof al die woorden uit het evangelie je niet raken. Of dat de woorden van de Bijbel in jouw hart overwoekerd raken door zoveel problemen en twijfels. En dan vraag je je af of het nog wel goed zit. Of je nog goed zit in de kerk. Of je nog goed zit met je geloof. Of je nog goed zit met deze God. En het kan ook zijn dat je aan de buitenkant van je leven, dat je keurig leeft zoals een christen hoort te leven. Maar dat het van binnen toch ondertussen zo dor en zo doods is in je hart. Nou, vanuit al die gevoelens kom ik met u en jou dit hoofdstuk Ezechiël 37 binnen. Op zoek naar iets dat bemoediging kan geven. Op zoek naar iets dat inspireert, dat bezielt. Heeft dit woord van God ook ons wat te zeggen? Nou, in Ezechiël 37 is het wel 1000 keer erger dan wat wij in een sombere bui wel eens over de kerk denken. Wij kunnen lijden aan de kerk en aan onze kerkelijke pijn en onze geloofsmoeite. Maar in Ezechiël is het pas echt hopeloos. Het is zo dood daar. Een hele vallei van botten van mensen die gesneuveld zijn. Een waar slagveld. Nou heeft de vorige eeuw van onze geschiedenis wel zulke slagvelden in volle omvang gekend. 100 jaar geleden, de frontlinies in België en Frankrijk van de Eerste Wereldoorlog. Miljoenen soldaten die sneuvelden door de mitrailleurs en het gifgas in de loopgraven. En in diezelfde jaren vond de genocide plaats op honderdduizenden Armeniërs. En ongeveer 30 jaar later rookten de verbrandingsovens van de vernietigingskampen in Nazi-Duitsland. En werden er, als ik het zo goed weet uit mijn hoofd, wel tegen de 20 miljoen Russen vermoord. En het moorden ging daarna ook nog door. De killing fields in Cambodja en Vietnam. De slachtingen in Rwanda en Oost-Congo. En vandaag, we zijn verbijsterd als we die beelden op ons af laten komen van wat daar in Syrië gebeurt. Een moordpartij door een regering op het eigen volk. Afschuwelijk. Nou, in die categorie plaatst de Bijbel nu ook Israël. Het is één vlakte vol van skeletten. Menselijke resten nauwelijks meer te identificeren. Alles doodgelopen. En dat is het trieste verhaal van Israël. En het was toch zo bijzonder begonnen. Want de Heere God had Abram geroepen uit een ver land. En een grote belofte gegeven. Een volk. Een land. En Israël, dat was een bijzondere volk van God. En een heerlijk land kregen ze cadeau, overlopend van melk en honing. En in trouw aan God zouden ze het beste leven krijgen wat je maar kunt bedenken. Maar als ze daar dan eenmaal zitten in dat land van de belofte, dan zie je die trouw afbrokkelen. Dan zie je hun geloof en liefde tot God verkruimelen. En dan komt de ene na de andere ramp over hen heen. En dan krijg je iedere keer weer die cirkels. Oordeel over de zonde en dan terugkeer tot God. Maar dan verlaten ze God weer en dan opnieuw oordelen over de zonde. In de tijd van de richteren, in de tijd van de koningen. En dan in 586 voor Christus valt de definitieve klap. De hoofdstad Jeruzalem ligt in puin. De tempel waar God woont bij zijn volk is in brand gestoken en verwoest. En de ark is buitgemaakt. En alles wat over is, ademt een sfeer van dood en wanhoop. En weet je wat het ergste is? Dat de mensen van Israël heel goed weten, dit is eigen schuld. Dat is niet een ongelukje wat ons overkomen is. Niet een natuurramp waar je nou eenmaal niks aan kunt doen. Maar ze weten het. Wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen. Keer op keer heeft God zijn profeten gestuurd. Je moet je omkeren, want anders gaat het echt verkeerd. En ze hebben niet geluisterd. En die wanhoop is bitter. En die proef je ook in de woorden van dat volk in vers 11. Onze hoop is vervlogen. Bij de botten die daar liggen te bleken in de zon, hou je geen hoop meer over. Het is zo dood. Daar kan ook niks goeds meer uit voortkomen. En de momenten van hun diepste wanhoop hebben met hun God te maken. Want God is toch altijd de hoop van Israël geweest. Hun verwachting stelden ze op hem. Keer op keer. Als je het niet meer zou verwachten. Als het bij mensen onmogelijk is. Dan was God daar. En dan hielp hij zijn volk. Uit Egypte uitgeleid. Iedere keer bij de koningen dan toch weer. Verlost van de vijanden. En bij de richters dan toch weer een nieuwe verlosser gestuurd. Maar die hoop is nu de bodem ingeslagen. Ze zitten in ballingschap. En ze kunnen maar tot één conclusie komen in hun gedachten. Het is afgelopen met de trouw en de liefde van de Heere. Wat wij gedaan hebben is zo erg, dat is niet meer te repareren. Ook niet meer door God. Als dat zo hard en zo rauw op je afkomt, die dodelijke somberheid van Ezechiël 37, dan kan je makkelijk denken, nou dan zijn de problemen van onze tijd, die vallen daarbij in het niet. Kijk, dat het eventjes niet zo super gaat in de kerk, dat we in ons geloof wel eens periodes meemaken van schraalheid, van stilstand, van twijfel. Nou, dat is natuurlijk helemaal niks vergeleken bij wat daar in de Bijbel in dat hoofdstuk gebeurt. Maar toch gaat dat net even wat te makkelijk. Zo eenvoudig kan je dat niet van je lijf houden. Want diezelfde diepe crisis die daar bij Israël is, die kan er bij ons ook zijn. Dat je denkt, is het nou allemaal voor niks? Houdt God op met zijn zorg over ons en onze kinderen en kleinkinderen? Komen wij langzamerhand met elkaar in een tijd dat hij ons aan ons lot overlaat? Is het misschien afgelopen met de christelijke kerk in dit deel van de wereld? Is het misschien zo dat we nog een jaar of 20, 30 verder kunnen en dat dan gaandeweg de islam het helemaal overneemt hier? Vergis je niet, dat is gebeurd. Dat is gebeurd op de plek waar eerst Johannes de apostel de brieven schrijft aan de 7 gemeenten in Klein-Azië, tegenwoordige Turkije. Dat was één christelijk gebied in de eerste eeuwen. Er is maar bijna niks meer van terug te vinden. De hele noordrand van Afrika, één groot christelijk gebied tot ongeveer het jaar 600. En toen kwam de islam. Die noordrand van Afrika, echt tientallen kerkvaders heeft dat opgeleverd. Een paar theologische scholen om je vingers bij af te likken. Zoveel denkkracht, zoveel inzicht in de schriften. En wat is er van over? Niks. Als dat het perspectief is wat de kerk in Nederland te wachten staat, is er dan nog toekomst? Is er dan nog leven? Als je eerlijk bent, en laten we dat maar zijn vanmiddag met elkaar, dan kun je niet zeggen, ja, maar wij hebben het toch beter gedaan dan Israël. Wij staan daar veel beter in. Wij leven dichter met God. Wij hebben niet verdiend dat God zoiets met ons doet. Is dat zo? Wij als Nederlandse volk, wij als Nederlandse kerken? Moeten we niet in ootmoed het hoofd buigen? Heeft niet de welvaart onze harten week gemaakt? Weggetrokken bij de Heere God? En zonder God rest niets dan wanhoop en dood. Zo diep kan die vraag ook ons raken vandaag. En dan klinkt een stem in het visioen van Ezechiël. Mensenkind, wat denk jij? Kunnen deze beenderen, kijk nog eens goed, daar liggen ze in die vallei, kunnen die weer tot leven komen? En de vraag komt van een onverwachte kant van God zelf. En dat is iets dat kun je door de hele Bijbel heen terugvinden. Dat onze vragen, onze diepste vragen, de echte vragen van ons hart, en de diepe wanhoop van ons leven, dat die stem krijgen bij God. Dat hij daar niet aan voorbij gaat, alsof het er niet is. Maar dat hij het ons laat uitspreken. En dat hij er dan ook op ingaat. En zo nodigt de Heere je hier ook uit, om het maar gewoon heel eerlijk te zeggen. Die doodse toestand waar jij met jouw geloof in zit, of waar jullie met je kerk in zitten, kan dat nog wat worden? En het antwoord van Ezechiël is veelzeggend. Heere mijn God, dat weet u alleen. En als de profeet het zo zegt, kun je daar twee kanten mee uit. Het eerste wat ik erin hoor, is een reactie van terugschrikken. Ja, maar ik, Heere God, ik weet het in ieder geval niet. Als je kijkt naar die uitgedroogde menselijke beenderen, dan kan je maar één ding zeggen. Die komen nooit meer tot leven. De menselijke mogelijkheden zijn daar helemaal uitgeput. En als wij ons daar vandaag bij aansluiten, dan geldt dat ook voor de dingen waar wij in vastlopen. Als in een kerkelijke gemeente de onderlinge trouw en betrokkenheid onder druk komen te staan. Als je nog wel allerlei plannen maakt, maar je krijgt er de handen niet meer voor op elkaar. Als je wel probeert naar de Bijbel te leven, maar dat je langzamerhand meer en meer het gevoel krijgt, het gaat nergens over, het komt niet bij mij binnen. En dan komt die vraag van de Heere God ook op jou en op u af. Wat denk je nou, mensenkind? Kan dit nog wat worden? Komt er nog leven in die vastgelopen situatie? Laten wij maar net zo goed als Ezechiël zeggen, dat weet u alleen, Heere. Voor ons houdt het zo gauw op. Onze mogelijkheden zijn zo snel uitgeput. Ik proef dat zo vaak als ik praat met ouders die hun kindje willen laten dopen. We hebben van tevoren een doopgesprek. En dan hoor je ouders zo vaak zeggen, waarom wil je kind eigenlijk laten dopen? Dan zeggen ze, ja, omdat dat kind, omdat we zo graag willen dat bij de Heere God hoort. Nou, fantastisch antwoord, helemaal goed. Maar als je dan even wat verder praat, dan hoor je ze ook. Dan hoor je ze nadenken. En dat is heel eerlijk. Maar ja, gaat dat ook gebeuren? Ik wil dat wel graag, maar kan het niet afdwingen. Ik kan het niet tot stand brengen. Ik hoop het zo en ik bid ervoor. Maar zal het nou ook gebeuren? Ik begrijp, het is best wel scherp als ik dat zo vanmiddag neerzet. Want ik denk dat wij met elkaar in de kerk wel vaak doen alsof wij er nog best wel wat van maken kunnen. Het maakbare idee van kerk en geloof. En dan zien we wel zo'n veld voor ons met allerlei botten, uitgedroogd, dood. En dan gaan we die botjes tellen en sorteren. En dan gaan we door op de oude routine. En dan denken we, als we nou maar zo een beetje doorgaan, dan houden we het wel aan de gang met elkaar. Maar dat zit er bij Ezechiël niet in. Wij weten niet hoe het verder moet. Wij kunnen het probleem niet oplossen. Alles wat wij kunnen bijdragen is niet genoeg. Om onze kinderen tot geloof te brengen. Om onze kleinkinderen achter Jezus aan te laten leven. Het is niet genoeg om jongeren die helemaal niks meer hebben met geloof en met God aan Jezus te verbinden. Het is niet genoeg om onze buren mee te nemen in een geloof terwijl ze niet eens meer weten wat er in de Bijbel staat en wie God is. En het antwoord van Ezechiël gaat nog een andere kant op. Ik weet het niet, dat is het eerste deel, maar Heere God, u wel. U alleen. En merk je, daar gaat de deur op een kiertje open. Daar is hoop in het dal van de wanhoop. Bij ons gaat het niet gebeuren. Wij zijn zo snel klaar. Wij krijgen het niet voor elkaar. Maar u, Heere, wie weet. Daar gaat iets van adventslicht branden. Voor God zal geen ding onmogelijk zijn. Dat is advent. Dat zegt de engel tegen Maria. Heel voorzichtig hoor je bij Ezechiël vertrouwen. Vertrouwen op God die boven onze mogelijkheden kan doen. Die misschien toch uit die dode botten leven kan wekken. En die twee dingen, begrijp dat goed van Ezechiël, die twee dingen horen bij elkaar. Dat je erkent dat het jou niet gaat lukken. Maar dat je ook je hoop vestigt op God. Voor wie niets onmogelijk is. Hij is de schepper. Alles bestaat omdat hij het wil. Er is niets dat zijn macht te boven gaat. Voor hem houdt het nooit op. En dat gaat ook gebeuren. Ezechiël moet profeteren tegen die dode botten. En hij doet het ook. En in de doodse stilte van dat dal begint het te ritselen en te ratelen. Klik, klik, klik. Die botten bewegen naar elkaar toe. En gaan liggen op de plek waar ze moeten. En roets, 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 dan worden pezen aan vastgemaakt om het geraamte bij elkaar te houden. En vlees en huid komen er overheen. Wat een leven ineens in de vallei van de dood. En hoe kan dat nou? En je ziet bij Ezechiël twee bijzondere krachten aan het werk. Twee manieren waarop God ingrijpt. Dat is allereerst het woord van God en het tweede de geest van God. En dat is ook zo belangrijk voor ons vandaag. Dat eerste, het krachtige woord van God. Profeteer, mensenkind. Ezechiël wordt aan het werk gezet. Via zijn mond gaat het woord van God zelf uit naar die botten die gedroogd daar liggen te branden in de zon. De stem van God. Denk aan helemaal het begin van de hemel en de aarde. Dan is er nog niks. En God spreekt. En dan komt alles tevoorschijn. Stukje bij beetje al die onderdelen van de wereld. En het begint te leven. En precies diezelfde kracht als aan het begin. Die zit ook nu in dat woord dat de profeet moet doorgeven. Wij zeggen wel eens, het is aan dovemans oren gezegd. Dan bedoelen we, je kunt het nog zo luid en zo duidelijk zeggen en nog zo goed uitleggen. Maar als iemands oren dicht zitten, komt het toch niet binnen. Nou, hier is het nog erger. Het is nog erger dan dovemans oren. Je zou kunnen zeggen, dit is aan dodemans oren gericht. Die verbleekte botten, doder dan dood. Daar moet de profeet tegen gaan spreken. Kansloze missie, zeg je dan. Maar het is precies hetzelfde als wat je later bij Paulus leest in Efeze 2. Dan kijkt hij met die gemeente van Efeze terug en dan zegt hij, toen wij elkaar voor het eerst ontmoetten, hoe was het toen ook alweer? Toen waren jullie dood in je zonden en misdaden. En door Christus zijn jullie gaan leven. Door het woord van het evangelie dat ik jullie verkondigd heb. En dat merk je bij Ezechiël en dat merk je bij Paulus. Wat een kracht in dat levende woord. Waar alleen dood was, daar komt leven tevoorschijn. Niet omdat dat leven nog ergens stiekem in verstopt zat of zo. Maar omdat God het zegt met zijn hart. En daar mag je het nog altijd van verwachten. Gods eigen woord, dat diep doordringt tot in je botten. Tot in de diepste vragen en twijfels en wanhoop van je hart. Tot op die plekken waar voor ons gevoel niks meer te halen valt, niks meer van te maken valt. En daar roept hij het tot aanzijn. Leven uit de dood. Omdat hij het wil. Omdat hij het zegt, machtig is zijn naam. Dat is het woord van God. En de tweede wat erbij komt, is de geest van God. Want die dode botten in dat dal worden tot leven gebracht, maar dat gebeurt in etappes. Als die geraamtes weer bij elkaar geraamd zijn en met vlees en huid bekleed zijn, dan zit er nog geen leven in. Dan zou je meteen al kunnen proberen wat lijntjes te trekken naar onze eigen situatie, want het kan er soms best heel aardig uitzien. Aangeklede structuren, activiteiten, waar sfeer in zit en een beetje inhoud, maar waar je soms wel eens van denkt, is dit nou levend? Of denken we alleen maar van, we houden de kerkelijke molen op gang, maar de echte spirit ontbreekt erin. Bij Ezechiël is daar het woord van God, maar daar komt dat tweede bij, de geest van God. En dan worden die lichamen met adem gevuld. En dan hoef je geen grote geleerde te zijn om te beseffen dat het gaat om de geest van God. Zo gaat het ook in vers 14. Ik zal jullie mijn geest geven, zodat jullie tot leven komen, zegt de Heer. Dat is de Heilige Geest die Heere is en levend maakt. Zoals een van onze belijdenissen dat zegt. En als die bezieling erin komt, als God je aanraakt met zijn geest, waar kracht en leven in zit, dan komt er leven in je doodse bestaan. Dan zeg je met Paulus, jullie waren dood in zonde en misdaden. Maar het woord van Christus en de geest van Christus heeft jullie levend gemaakt. En dat dal wat eerst vol lag met uitgedroogde botten, daar staat ineens een machtig leger op de voeten. Een volk dat leeft van het woord en de geest van God. Een volk dat gehoorzaam is en bereid om te doen wat God zegt en hem te dienen en te loven en te danken. Zo kom je op de been als kerk en persoonlijk. Een volk dat leeft en dat hoopt. En dat kracht krijgt uit de geest van God. En dat licht ontvangt op de levensweg bij de lamp van het woord. En dat klaar is en vol van liefde om te doen wat de Heere vraagt. En dan zegt God tegen de mensen van Israël, ik zal jullie graven openen. Ik zal jullie uit je graven doen opkomen. Hoor je dat dat klinkt als Pasen? Om te beginnen, je moet het natuurlijk allereerst betrekken op het volk van Israël in de situatie van toen. Om te beginnen gaat dat om het graf van de ballingschap. De grafkuil waar alle hoop en toekomst uit was verdwenen. Waar het zo donker was alsof God zelf het licht had uitgedaan. Maar aan het einde van die tunnel komt weer licht. Als God zijn volk uitleidt uit de ballingschap. En dat hij ze weer brengt in het land van de belofte. Een nieuwe, een tweede exodus is dat in de geschiedenis van Israël. Zoals het ooit begon met de exodus uit Egypte, zo gaat het nog een keer gebeuren in de tijd van Ezechiël, Nehemia. En dan is nog niet klaar. De graven gaan open. Maar dat heeft nog meer betekenis dan alleen toen voor de ballingschap en de tijd van Esra en Nehemia. Dan mag je ook denken aan wanneer God die belofte nog rijker in vervulling doet gaan, met Pasen. Want als het graf nog op slot zit met Pasen, is alles nog doodgelopen. Want als Jezus de beloofde redder is voor het volk van God, dan is zijn dood aan het kruis het ergste dat je maar kunt bedenken. Onze hoop is vervlogen. Onze levensdraad is afgesneden als onze verlosser is gestorven. Maar dwars door dat alles heen houdt God zich aan zijn beloftewoord. Ik zal jullie graven openen. En het graf dat het eerste open gaat, dat is het graf van de Heer Jezus Christus. Die heeft overwonnen. Die de schuld heeft betaald en de zonde heeft verzoend. En het vrede heeft gemaakt door het bloed van het kruis. En als het graf van Jezus als eerste is opengegaan, dan moeten er ook andere graven opengaan. Namelijk van alle mensen die door het geloof aan hem verbonden zijn. En dat wil niet alleen zeggen dat dat betekenis heeft op het moment dat je aardse leven hier klaar is en je naar de hemelse heerlijkheid mag gaan. Het wil ook zeggen, zoals Paulus dat voorhoudt aan de gemeente van Efeze, vroeger waren jullie dood door de zonde en de misdaad. Ja, je sprong wel rond in de wereld. Maar geestelijk was je dood. Maar nu ben je door het geloof in de Heer Jezus levend gemaakt door zijn geest, door zijn woord. Dat betekent dat je nu ook al niet hoeft te blijven zitten in een leven dat van binnenuit dood is en dat niks uitloopt. Je mag wandelen in het land van de levende met Jezus. Onze hoop staat op vaste bodem. Onze levensdraad zit vast aan Jezus, de levende Here. Het graf is definitief geopend en Jezus is al daar, waar de dood niet heersen kan. En dan is het verhaal nog niet klaar. Pasen? Maar dan moet het ook Pinksteren worden. Dat kan niet uitblijven. Als God eenmaal het graf heeft opengebroken, als met Jezus het nieuwe leven aanbreekt, dan vraagt dat ook om de geest die dat nieuwe leven in ons tevoorschijn brengt. Zodat je geen wandelende zombies bent of zo. Maar mensen vol van het leven door de geest. Volop in verbinding met God. Jouw leven verbonden aan Gods genade en zijn heilsplannen. Jouw levensdraad gehecht aan jouw verlosser Jezus. Met een nieuw hart. Dat alleen nog maar uit is op het goede dat God voor ons wil. En waarvan Paulus zegt in Efeze 2, dat heeft God al aan klaargelegd in je leven. Om dat ook te kunnen en te mogen doen. Kan dat nog wat worden met die kerk van jullie? Kan dat nog wat worden met dat geloof van jou? Het dal vol dorre doodsbeenderen bij Ezechiël. De dorre tijden voor kerk en geloof. Het dode gewicht waar je soms als gemeente aan trekt zonder dat je een stap met elkaar verder komt, om mismoedig van te worden. Maar in de woorden van deze profetie gebeurt er iets, en daar mag je in meegenomen worden. Je wordt uitgetrokken boven je sombere gevoelens en boven jouw ideeën van wat wel of niet kan. Hier is God aan het werk. Met zijn krachtige woord. Met zijn geest die levend maakt. En daar kan geen doemscenario tegenop. Laat je daarom bemoedigen door deze woorden. En laat je meenemen in deze weg van redding en vernieuwing. Hiervoor zet God zich in met zijn hart, met zijn volle kracht. En dan ga je wat meemaken. Dan zul je de Heere leren kennen zoals hij werkelijk is. Want daar loopt dit stukje in Ezechiël op uit. Jullie zullen weten dat ik de Heere ben. Je komt erachter. Als je meegaat in die beweging van woord en geest. Heb je daar nou vanmiddag iets van meegekregen? Besef je dat ook? Niet als een oppervlakkig weetje, maar tot diep in je botten. wie God is, ook voor jou. Hij is de schepper van de hemel en de aarde. Voor hem is niks onmogelijk. Hij is de geest die levend maakt. Zelfs waar alles al lang dood en verloren was. Hij is jou en mijn hoop en toekomst. Want in Jezus is zijn liefde vlees en bloed geworden. Kom tot hem. Bron van leven. Bron van genade. Laat zijn machtige roepstem je tot leven wekken. Laat de boodschap van zijn zoon, zijn hart, jouw hoop en motivatie geven. Want Jezus bukte het diepst. Jezus leed het meest. Jezus stierf aan onze diepste pijn. De zonde. Het leven zonder God. En toch is hij opgestaan. Om het nieuwe leven van liefde en dienst. Om dat mogelijk te maken. Ook voor ons. En dat wij zo uit de bron van zijn volbrachte werk mogen putten. Tot de jongste dag. Kijk, en die onvoorstelbaar grote trouw van God. Die geeft mij hoop. En dat bemoedigt jou ook. Als je misschien in een dip zit met je geloof en met je kerk. Want God maakt levend. Daar mag je biddend op vertrouwen. Zo is hij. Bid dat deze week. Voor jezelf. Voor kinderen en kleinkinderen. Voor mensen om je heen. Je buren misschien. Je klasgenoten. Mensen die je tegenkomt op je werk. En hou dat nou eens vol. En zie dan wat de trouw van God doet. Wat zijn woord doet. Wat zijn geest doet. Wat zijn zoon doet. En dan kom je erachter en je zult het weten. Wie de Heere is. Ook voor jou. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heere God in de hemel, hartelijk danken we u dat uw beloften betrouwbaar en vast zijn. En dat u, Heer Jezus, met uw bloed die beloften nog meer vastgemaakt hebt. En tot vervulling hebt gebracht. En dat de volle werking daarvan nu voortgaat door uw woord en door uw geest. Wat is het bijzonder dat ook in deze tijd mensen in Nederland tot geloof komen. Zegent u al die zendingsgemeenten en evangelisatieprojecten die in het leven geroepen zijn. In grote steden, in dorpen, op allerlei plekken in ons land. Laat uw woord en geest hun kracht doen. Maar ook bij ons mogen ook wij als kerken die al langer bestaan, mogen ook wij merken dat we het daarvan moeten hebben, maar dat we daar ook helemaal op mogen vertrouwen. En dat u ons daarin stap voor stap op de weg wilt leiden achter u. Mogen wij dan, als dat machtige leger zijn, dat door woord en geest op de voeten wordt gesteld en levend is gemaakt, en klaar en vaardig en bereid om u te dienen. Om uw woorden door te geven. Om te bidden om de krachtige werking van uw geest. En laat zo dat woord rondgaan. Opdat uw koninkrijk gebouwd wordt. En het rijk van de Satan afgebroken. Geeft u, Heere, dat we met elkaar in dit land, de samenleving waar we bij horen, dat we daar rust en vrede mogen vinden. Een plek om werkelijk u te dienen. Zegent u daarom ook onze koning Willem-Alexander en koningin Maxima met hun familie. Wees met onze regering. Wees met mensen die in het landelijk bestuur, maar ook provinciaal en plaatselijk, zich inzetten. Wees u met mensen die leiding geven aan anderen in bedrijven, in instellingen, fabrieken. Wees u met mensen die zorg geven aan andere mensen, dat ze het met liefde en inzet mogen doen. Laat in onze samenleving niet de stem van haat en verdachtmakerij en afstand tot elkaar, laat dat niet de boventoon voeren. Maar mag er steeds weer ook het besef zijn dat uw woord zo heilzaam is en dat we ook als mensen er goed mee af zijn om te luisteren naar wat u ons voorhoudt. Wij bidden voor deze wereld in nood, voor alle ellende en moeite die er is. Heere, ontfermt u zich. En denkt u ook aan uw volk Israël. De woorden die we gelezen hebben vanmiddag, ze zijn in vervulling gegaan in de tijd van Ezra en Nehemia. En er was nog een veel rijkere vervulling in de tijd van de Heer Jezus. Maar we mogen geloven dat er nog meer diepte in die woorden zit. En dat u ook het Israël van nu wilt laten ontdekken wie u, de Heer Jezus, ook voor hen wilt zijn. En mag ook zo opnieuw de kracht van deze woorden blijken. En wilt u ons zo, Heere, meenemen op de weg van uw grote toekomst, die vol zal zijn van uw heerlijkheid. Leid ons daarheen. En mag ons hart vol zijn met de lof, de eer en de dank aan uw grote en heerlijke naam. Dat bidden we uit genade om Jezus wil. Amen. Laten wij zingen van Psalm 33, het vijfde vers in de nieuwe berijming. Van waar hij woont in het licht verheven, ziet God op deze aarde neer. We zingen van Psalm 33, het vijfde vers als inleiding op de belijdenis van het geloof. Na de belijdenis van het geloof zingen we tot slot lied 463, het eerste vers. O Heer die onze Vader zijt, vergeef ons onze schuld, wijs ons de weg der zaligheid. Lied 463, vers 1. In verbondenheid met de kerk van alle eeuwen belijden we ons geloof met deze woorden. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag weer is opgestaan van de doden. Is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. In vrede, draag met u de zegen van de Heere onze God, die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.